Wat een rijkdom om zoveel jongeren enthousiast te zien voor Koning Jezus. Heerlijk. Goedemorgen, ja, goedemiddag gemeente. Goedemiddag mensen die livestream kijken nu of later. Heerlijk om hier vandaag te mogen spreken. Begin juli kreeg ik een berichtje van Groot Nieuws Radio. Met de vraag of ik ergens in augustus op een ochtend live op de radio in 3 minuten... mijn kernboodschap van mijn leven zou willen geven. Cool, hè? Bleek dat ze dat elke dag bij verschillende mensen doen en ik koos een datum. Volgens mij was het 10 augustus. En ik kreeg het woord van Eunice Nahuis. Ze zegt, ga je gang, 3 minuten, the floor is yours. En toen vertelde ik over het Koninkrijk van God. En natuurlijk over Vader, Zoon en Geest. En over dat prachtige plan, het Koninkrijk van God. 3 minuten lang, alles erin gestopt wat ik kon. Toen was ik klaar te zijn, Eunice. Zo, dat doe je al 17 jaar, hè? Ja, ik zeg, ja, Royal Mission bestaat 17 jaar. Dit is onze boodschap. En het is nog steeds nodig. Ik zeg, het is nog steeds nodig. En ik zei, ik bevind me in goed gezelschap. Maar het was ook de boodschap die Jezus predikte. Kijk maar mee, Matthäus 9, vers 37, daar staat het. En Jezus trok rond in al de steden en dorpen, gaf onderwijs in hun synagogen en hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Het evangelie van het koninkrijk. Oh, het evangelie begint bij redding, vergeving, wedergeboorte. Het begint bij het kruis waarin alles veranderd wordt en dan begint een reis van ontdekken wat dat koninkrijk is, die andere regering. Een andere regering. Evangelie betekent goed nieuws en koninkrijk is een regering. Het goede nieuws van een totaal andere regering, Gods regering. Dat is wat Jezus tegen Nicodemus vertelt in Johannes 3. Hij zegt, je moet eerst opnieuw geboren worden. Want als je niet opnieuw geboren kunt worden, dan kun je het koninkrijk niet eens zien. Waarbij Nicodemus zegt, hoe werkt dat dan? Moet ik dan opnieuw in de schoot van mijn moeder en opnieuw geboren worden? Nee, dat is een geestelijke geboorte. En die geboorte vindt plaats bij en door het kruis. En die wedergeboorte, dan ga je zien, er is een totaal ander koninkrijk. En daar spreekt Jezus zoveel over. Oh, hij spreekt over dat prachtige koninkrijk van God. En wat dat betreft doe ik van harte mee en prediken wij als Royal Mission heel vaak over het koninkrijk en de betekenis daarvan. Want dat koninkrijk van God is totaal anders dan elke regering op aarde. Het is onvergelijkbaar. Het kost ook tijd om te ontdekken hoe die andere regering. God wordt koning, je wordt opnieuw geboren, je wordt een zoon, een dochter van de Allerhoogste. Maar waar bevind je je nou in? In welke dynamieken? Als Pilatus, Jezus is gevangen genomen en Jezus staat voor Pilatus, dan stelt Pilatus deze vraag, bent u de koning van de Joden? Want hij hoort wel, Jezus heeft het steeds over dat koninkrijk. Bent u dan de koning van de Joden? Is dat dan wat u bent? Want het gaat zo vaak over dat koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk. En dan antwoordt Jezus dit, Johannes 18. En Jezus antwoordde, mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier. Dat betekent niet dat het ver weg is en het ver weg blijft. Nee, dat het is niet van hier betekent, het heeft geen enkele overeenkomst met alle koninkrijken, regeringen, staatsvormen in deze wereld. Het koninkrijk van God is totaal anders. Best wel grappig en ook wel confronterend als Jezus dit antwoord geeft. Dat hij zegt, als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, dan zouden mijn dienaren wel gevochten hebben. Ja, dat had Petrus dus wel gedaan. Ik bedoel, die had een zwaard gepakt en een oor afgehakt. En Jezus zei, afgehakt, aangeplakt. Dat is wat Jezus deed. Hè? Maar hij zegt, ja, anders zouden ze wel gevochten hebben. Petrus had dus... Nee, dat is het niet. Dat is juist niet het koninkrijk. Het is een totaal ander koninkrijk. Hier proberen we te vechten in deze wereld om iets te bereiken. Maar in het koninkrijk verliezen we om te winnen. Een totaal andere dynamiek. En dat vraagt vernieuwing van denken. Dat vraagt na het moment van bekering, ik kies voor Jezus, van een transformatie die tijd kost. Dat we de geheimen van het koninkrijk, de mysteries, de dynamiek van het koninkrijk gaan ontdekken. Eigenlijk, zegt Jezus, als je niet wordt als het kind, kun je het niet begrijpen. Je moet allemaal weer als een kind worden. Als we net dat getuigenis hoorden van ik mocht weer kind zijn, ik ben een kind van God geworden, dan ben je op een plek van onbevangenheid. En dan kun je heel veel ontvangen en dan wil je heel veel leren. Want kinderen zijn heel leergierig. Ik denk dat je het allemaal wel eens meegemaakt hebt. Je staat buiten in de tuin aan het werk of je bent de auto aan het wassen, maar je bent iets aan het doen en er loopt een kind voorbij en die zegt, wat bent u aan het doen, meneer? Ja, ik ben de auto aan het wassen. Waarom dan? He? Nou, omdat die vies is. Waarom dan? En na een tijdje denk je, dit is eindeloos. En waarom doet zo'n kind dat? Omdat zo'n kind geïnteresseerd is. Die wil, vertel mij, ik wil meer weten. En hoe ouder we worden, hoe minder we van die vraag stellen. We gaan, de vraag die we nog stellen, dan hoor je het huis, ben je al klaar? Dat is de vraag. He? Maar kinderen zijn leergierig. Alles is nog nieuw. Ze willen alles ontdekken. En als je niet wordt als een kind, kun je eigenlijk niet dat hele koninkrijk gaan ontdekken. Want het is zoveel meer dan alleen maar de vergeving van zonden. Het is wat Jezus bidt. Laat uw koninkrijk komen en uw wil geschieden zoals in de hemel, zoals op aarde. Het koninkrijk is dat de aarde wordt zoals God hem bedoeld heeft. Dat hemel en aarde zich zo verbinden dat de glorie van God overal gezien zal worden. Dat de water, zoals de wateren de zeeën bedekken, de glorie van God de aarde zal vervullen. Dat is de doorbraak van het koninkrijk. En dat komt ten volle bij de terugkomst van Jezus. Maar ondertussen mogen wij al proeven, smaken, ervaren, leren hoe dat koninkrijk eruit ziet. En dat gaan uitleven in ons leven. En dat kost wat, want ja, dan moet je dat gaan ontdekken. En hoe leer je dan leven in het koninkrijk? Hoe ga je begrijpen hoe dat koninkrijk functioneert? Nou, een van de middelen die Jezus heel veel gebruikt om mensen te helpen begrijpen hoe het koninkrijk van God functioneert en dat het totaal anders is dan deze wereld, de manier die hij gebruikt zijn gelijkenissen. Lees met me mee. Matteüs 13, vers 10. De leerlingen kwamen naar Jezus toe en vroegen, waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? En hij antwoordde, jullie mogen de geheimen van het koninkrijk kennen. Hun is dat niet gegeven. Blijkbaar, zegt Jezus, ik vertel gelijkenissen, maar de inhoud, de betekenis van die gelijkenissen, daar zit de geheimen. Daar zitten waarheden in die van God zijn. En als je die gaat begrijpen, ga je beseffen, oh, maar het koninkrijk is nog mooier. Het is nog groter. Het is nog krachtiger. De geheimen, de mysterion in het Grieks. De mysteries, de wetmatigheden van het koninkrijk. Als je buitenstaande bent, vertelt Jezus gewoon een verhaal. Maar als je eenmaal binnen bent, je bent langs het kruis gegaan, je bent in dat koninkrijk gekomen, gaat Jezus uitleggen hoe het werkt. En dat is soms shocking. Gelijkenis Matteüs 18 gaat over die man die een schuld heeft. Een enorme schuld. En die wordt kwijtgescholden. En dan komt hij bij een vriend of een collega. En die heeft een kleine schuld bij hem. En hij wil hem niet die schuld kwijtschelden. En Jezus vertelt dat verhaal. Naar aanleiding van de vraag van Petrus. Hoe vaak moeten we eigenlijk vergeven? 7 keer. Dan doe ik het toch echt best goed. Jezus zegt 7 x 70. En wij Nederlanders denken dan dat is 490 keer, best veel. Maar oké, dan gaan we daarvoor. Maar Jezus bedoelt 7 is het getal van de volheid. En 70 staat voor de volken van de wereld. Eigenlijk zegt Jezus altijd overal iedereen. Omdat de genade die daar gezien wordt altijd groter is dan de genade die van jou gevraagd wordt. Maar dat legt Jezus pas uit als je binnen bent. Als je buiten bent, denk je, hoezo zou ik dat? Maar de genade, daar raakt je zo. Je wordt zo vervuld van genade, dat het je ook gaat lukken om te leven in dat andere koninkrijk waarin je eindeloos genade en dus ook vergeving uitdeelt. Maar het is wel confronterend. Een gelijkenissen moeten schuren. Tim Keller, Amerikaanse prediker in New York, een paar jaar geleden overleden, zeer wijze man, die zei dit over een gelijkenis. In het Engels eerst, every parable is a trap. You walk in thinking it's about someone else, and then you realize it's about you. Elke gelijkenis is een valstrik. Eerst denk je, ja, dit gaat over anderen, ja, dat herken ik wel bij die en die. Maar het blijkt dat het over jou gaat. Eigenlijk zou elke gelijkenis ons zo moeten raken dat we er middenin staan. En het over ons gaat. En de praktijk is dat we vaak de sympathieke rol kiezen, hè? Ja, wij zijn die barmhartige Samaritaan. Ja, wij stoppen. Ja, die ander, die stopt nooit. Hè? Ja, wij zijn die wijze meisjes. Die anderen snappen er niks van. Maar uiteindelijk gaat het over jou en mij. En zitten wij midden in het verhaal. En blijkt dat ik net zo goed die priester ben die eromheen loopt. Of die leviet die niet stopt. En dat het mij uitdaagt en jou confronteert met een dynamiek van het koninkrijk die zoveel groter en mooier is, dat de meest verre buitenstaande, de Samaritaan, de naaste wordt voor degene die het moeilijk heeft. Dat wij die van een andere soort zijn, dat wij de naaste worden van hen die diep in problemen zijn. En een andere soort geworden door de goedheid van God. Oh, het moet pijn doen, het moet schuren. Nou, laten we een gelijkenis bij de horens vatten, om zo te zeggen. Kijk, je kunt er nog meer lezen. Een vriend en collega van mij, Martin Dol, is eigenlijk onze leraar bij Royal Mission, heeft recent een nieuw boek geschreven, De Geheimen van het Koninkrijk. Precies een boek daarover, met, ik geloof, die 8 gelijkenissen op een manier bekijkt die ook voor mij zeer uitdagend en confronterend is. Op een nieuwe manier kijken, waar gaat het dan over? En waar gaat het over mij? Zodat ik kan leren de geheimen van het Koninkrijk, kan ontdekken dat God mooier, beter, sterker en groter is dan ik ooit gedacht heb. De geheimen van het koninkrijk. Nou, laten we beginnen met de gelijkenis die Jezus een soort van de fundamentele gelijkenis noemt. Enig idee welke de eerste, misschien niet de belangrijkste, maar meest fundamentele gelijkenis die Jezus verteld heeft. Welke zou het zijn? Verloren zoon. Ja, en dat was het. Ja, nou, dan mooi. Bedankt voor de bijdrage. De verloren zoon is een prachtige gelijkenis en is één om heel veel over te leren. Komt ook in het boek voor. En toch is een gelijkenis waarvan Jezus zegt, lees maar met me mee, het is een mooi zinnetje. Markus 4, vers 13. Hij zei tegen hen, begrijpen jullie deze gelijkenis niet? Zei hij tegen zijn leerlingen. Hoe zullen jullie dan alle andere gelijkenissen begrijpen? Als je deze niet begrijpt, zul je de andere ook niet begrijpen. Alsof het een soort fundament is onder alle andere gelijkenissen. En weet je over welke gelijkenis Jezus het had? De gelijkenis van de zaaier. Die wordt in de verschillende evangelie verteld. In Matthäus begint hij zo. Ik ga hem niet helemaal lezen, maar ik lees het eerste vers. Hoor en begrijp nu de gelijkenis van de zaaier. Jezus geeft eigenlijk de uitleg aan zijn discipelen. Bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is, om te roven wat in hun hart is gezaaid. Dat is het zaad dat op de weg gezaaid is. Een gelijkenis die je misschien kent. En misschien helemaal niet zo goed, maar het is een boer die zaait. Die allereerst ruimhartig zaait. En een deel valt op de weg. En het wordt weggestolen door de vogels. Een deel valt op de grond, begint te groeien. Maar daar zitten stenen, rotsachtige bodem. Het groeit, maar de zon komt. En er blijken geen wortels te zijn. Het derde deel valt op een plek waar het echt gaat groeien. Maar ook dorens en distels groeien mee en overgroeien het. En dan is er een deel wat valt op die vruchtbare grond. En dat draagt vrucht 30, 60, 100-voudig. Henry Nouwen zegt over deze gelijkenis: de vraag is niet hoeveel van Gods woord we horen, maar hoe diep het in de bodem van ons leven mag doordringen. Nou, laten we beginnen bij het zaad. Wat is het zaad? De zaaier zaait het woord. Matthäus zegt zelfs, hij zaait het woord van het koninkrijk. Wat is, hij zaaide het woord? Nou, wij met onze achtergrond en ons land waar we wonen, als wij het woord horen, denken we meteen aan, jullie zijn heel behulpzaam vandaag, dankjewel, aan de Bijbel. Ja, het woord, hij zaait het woord. Alleen moet je realiseren, toen Jezus dit zei, er nog geen Bijbel was. En de Bijbel is zeker woord van God, maar het is meer. Het woord van God kan op heel veel manieren tot je komen. En ten diepste is het woord van God niet een boek of een theologie, maar een persoon. En wie is dat? Oh, Johannes vertelt het. In het begin, Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord. En het woord was bij God en het woord was God. Vers 14. En het woord is vlees geworden, of is mens geworden. En hij heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Niet wat is het woord, maar wie is het woord? Jezus. Jezus is het woord van het koninkrijk. Omdat hij het woord is vlees geworden. Hij leeft uit hoe God het zegt. Hoe God het bedoeld heeft. Hij demonstreert het. En dat woord, de schoonheid van Jezus door de Bijbel, door profetie, door prediking, door gesprek, door gebed. Jezus die meer in ons leven gezaaid wordt en vrucht gaat dragen. De schoonheid van dat koninkrijk. Het zaad wordt ruimhartig gezaaid. God deelt Jezus ruimhartig uit aan de hele schepping. En ook aan ons. En een deel valt op de weg. De weg is de plek waarover gelopen werd, waar ezeltjes overheen liepen, waar de grond hard geworden is. En deze vier soorten grond, om het zo te zeggen, gaan over ons hart. En dus let op wat Tim Keller zei. Every parable is a trap. Het is een valstrik. Het gaat niet over iemand anders. Want heel snel denk je, oh, dat is die. Ja, die doet er niks mee. Nee, en die, oh, die. Nee, dit gaat over jou en mijn hart. Er zijn plekken in ons hart waar het woord komt en waar we of zo beschadigd zijn dat we het niet kunnen ontvangen, maar misschien ook wel zo lui of hoogmoedig dat we er niks mee doen of denken, ik weet het beter. Dan hoor je een prediking. Je hoort iemand iets zeggen. Je leest iets. Je hoort en je denkt ja. En je gooit het aan de kant. En je sluit je hart af. Dat komt niet binnen. En wat doen die vogels? Die stelen het woord. En ergens hebben we gedacht, ik weet het beter. Ik weet het al. Dit heb ik niet nodig. Nee, dat zit niet zo. Daar wil ik niet over nadenken. Terwijl we allemaal, in mijn laatste boek waar ik vorige keer over sprak, wij volgen Jezus. We zijn op reis. Na dat kruis zijn we onderweg gegaan met onze ogen gericht op de troon. Oh, daar is de bron, daar is het begin, daar is ons leven compleet vernieuwd. Zonder kruis geen overwinning, maar het kruis heeft ruimte gegeven om te gaan leven in het koninkrijk. Beseffende wat Jezus gedaan heeft, hebben we onze ogen gericht op de troon. De koning die komt. En we zijn dus lerende en onderweg. En zodra we zeggen, ik weet het beter en hij of zij snapt er niks van, sluiten we iets af en geven we Jezus minder de ruimte om ons hart te vernieuwen. Dat is die weg. Dat is best confronterend. Want ook ik heb dat soms, dan denk ik, oh, daar vind ik wat van. Ja, maar dat zijn die en die. Nou, Heer, maak mijn hart zacht. Niet dat ik het overal eens moet zijn, maar ik wil wel alles ontvangen wat u heeft voor mij. Want laat ik zo zeggen, ik kan wel zeggen, ik weet het heel goed, maar een deel van mijn theologie klopt niet. Sommige mensen denken nu, zie je wel, dacht ik altijd al. Maar ik durf hetzelfde, een deel van uw theologie klopt ook niet. En zegt, nou, jij durft wat. Nou ja, Paulus zegt in 1 Korinthe 13, vers 12, wij kijken door een wazige spiegel. Nu kennen wij ten dele. Straks zullen we kennen zoals we nu gekend zijn. Dus we kennen, en dat is begrijpen. We begrijpen God en hoe hij is, maar beperkt. Dus we zijn allemaal op reis. En laten we elkaar helpen op die reis. Het woord horen, het ontvangen en het gaan doen. Amen. Zullen we gaan afspreken voor dit jaar? Wat we horen van God gaan we doen. Dat is een goed begin. En dat sluit misschien aan bij een gelijkenis die Jezus nog eerder verteld heeft dan de gelijkenis van de zaaier. Die staat als slot in de bergrede. Misschien is dat al een voorbode op de gelijkenis van de zaaier. Je hebt die hele bergrede, Matthäus 5, 6, 7. En dan eindigt Jezus bijna helemaal aan het einde met dit. Een dwaas man bouwt zijn huis op het zand. En een wijs man bouwt zijn huis op de rots. Ja. He, dus bouw je huis. We hebben daar een mooi kinderliedje van. He. Ik ga even checken wie echt naar de zondagschool of de kinderclub is geweest. Een wijs man bouwt zijn huis op de rots. Een wijs man bouwt zijn huis op de rots. Met bewegingen graag, ja? En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. En de regen stroomde neer en de vloed kwam op. Stond vast, staan, klaar. Ja, het stond er! Dit was een liedje voor de boomers, speciaal, hè? Ja! Yeah. Toch even mijn plek ingenomen, ja? Oké. Okay. Maar dan is er nog een derde couplet. En hoe gaat de derde couplet? Dus. Ja, stoppen met zingen, want hier gaat het fout. Ja, hier gaat het fout. Je moet toch je huis op Jezus bouwen? Helemaal, bouw je huis op Jezus. Alleen dat is niet de betekenis van die gelijkenis. Dus het liedje klopt niet. Een dwaas man bouwt zijn huis op het zand, de storm komt, stort in. Een wijs man bouwt zijn huis op de rots, storm komt, blijft staan. Waarom heeft de ene rots en de andere zand? Wat is het verschil? De ene hoort en doet niet, de ander hoort en doet wel. Dus de rots is niet Jezus in dit verhaal. De rots is doen wat je gehoord hebt. Heel die kinderclub klopt niks van. We gaan een nieuw liedje schrijven. Dus bouw je huis op, doen wat Jezus zegt. Dus bouw, zoiets hè, op, doen wat Jezus. Ja, dat is het, nu hebben we het. Ja. Dus het is niet alleen horen, maar ik hoor het. Je kunt eindeloos spreken, verhalen, Bijbel lezen. Je kunt zelfs de hele dag je Bijbel lezen. Maar als je er niks mee doet, blijf je nog steeds bouwen op zand. Daar gaat het over. De weg, het wordt geroofd. Het heeft geen impact, het draagt geen vrucht. Oh, en gelukkig heb je dan een tweede stuk grond, want dat begint te groeien, te groeien. Maar dan, als de zon komt, verwelkt het. Waarom? Omdat er nog stenen in de grond zitten. En die stenen zitten in de weg, zodat het diep kan wortelen. Eigenlijk betekent dat, zodra wat je aan het doen bent met en voor Jezus, de consequenties te groot worden en je denkt, verliest het zijn kracht. Het geeft geen wortel. Het is kort enthousiasme. En ik ben blij met enthousiasme. Ik ben blij met jongeren in Nederland die tot bekering komen. Influencers, bekende mensen die Jezus ontmoeten. Maar de noodzaak dat zij diepe wortels krijgen is enorm. Zodat ze diep geworteld zijn en hun stem niet alleen enthousiasme is, maar diep geloof. En daarom hebben we nodig dat mensen leren te wortelen. Dat je wortelt en wortels krijgt in Jezus. Dat daar je voedingsbodem is. Dan kan de zon komen en je verwelkt niet. Want er is altijd levend water in Jezus. De derde stuk grond is, oh het groeit en het schiet wortel. Maar dan zijn er ook die dorens en distels. En dorens en distels vergelijkt Jezus met zorgen maken en rijkdom. Jezus zegt niet dat rijkdom fout is. Vaak kunnen we daar flink op schieten. Maar rijkdom is niet fout. De vraag is, bezit het rijkdom jou of bezit jij de rijkdom? En wat doe je er dan mee? Karen en ik, wij hebben al jaren geleden gekozen om ons leven te leven fulltime in christelijk werk. Waardoor we door de jaren heen weinig financiën hadden, amper pensioen hebben opgebouwd. En toch hebben we gekozen in die context om heel veel weg te geven. Altijd. We zaten in Griekenland, waren op vakantie samen met z'n tweeën begin in juli. En er was een ober die ons bediende en we gingen vaak in dezelfde plek zitten, zodat steeds diezelfde ober kwam, zodat we contact konden maken. Doe op vakantie vaak. Gaan we op dezelfde plek zitten? Zodat we mensen leren kennen daar. En op een bepaald moment denk ik, we moeten die man geld geven. Gewoon om hem te zegenen. We kregen zijn verhaal te horen. Hij was uit Sri Lanka. Hij was meer dan de helft van het jaar weg van huis om voor zijn gezin te zorgen door te werken in Griekenland. En terwijl ik erover nadacht, zei Karen, zullen we hem 50 euro geven? En ik begin te huilen. Ik zeg, wat ben je toch een bijzondere vrouw. Dat wist ik al hoor, maar dat moment voelde ik het. Waarom? Omdat ik precies hetzelfde dacht. En we gaven hem 50 euro gewoon om te bemoedigen. Niet omdat gewoon omdat we geloven in de dynamiek van het koninkrijk. Dat waar je zaait en je zegent, dat God iets wonderlijks gaat doen. Op welke manier dan ook, dat laat van God over. Daarna hebben we echt een hele mooie gesprek gehad met die man. Het voordeel was ook dat hij ons altijd als eerste kwam bedienen. Het was een zegen. Ja. Oh. Ja, en nu? Goed. Laat je niet gek maken door zorgen. En rijkdom. Ik moet maar, want dan krijgt het woord van God wat aan het groeien is, krijgt competitie. En dan is de vraag, wie gaat het winnen? God wil, Jezus wil nummer 1 zijn. En niet nummer 1 in een rijtje, hij wil nummer 1 over alles zijn. Dat alles ondergeschikt wordt aan hem. Want dan kom je op een plek van vruchtbaarheid. En dan kan één stukje van Jezus, één woord uit de Bijbel, één preek zoveel vrucht dragen dat alles anders wordt. Als je die getuigenissen net hoort, dan in een paar momenten verandert alles. En dat kan vrucht gaan dragen en vrucht gaan dragen. Ik heb teksten, woorden, gedachten van God in mijn leven die steeds weer vrucht dragen. Want ik denk, Heer, jaren geleden gaf u me dat. En het is gaan groeien in mijn leven. Als we zo aan het begin staan, laatste zondag van augustus, begin van een nieuw seizoen, ga je komend schooljaar ruim 40 preken horen op zondag. Ga je je Bijbel lezen? Hoor je nog andere preken? Lees je dingen? Heb je gesprekken? Heb je boeken? Ik hoop dat je goede boeken meeneemt. Als je ze niet kunt betalen, ze staan daar, dan krijg je ze cadeau. Maar we willen graag zaaien in mensen. Maar de vraag is wel, ga je horen en laat je het gewoon op je liggen of mag het binnenkomen? Wil je ook dealen met de consequenties van wat Jezus van je vraagt? Want eindeloos vergeven, oh het is prachtig, de genade die we krijgen. Maar de uitnodiging daarna is pijnlijk. Want het is heftig om soms te moeten vergeven met wat je is aangedaan. Alleen de genade van God is altijd groter. Oh, om je talenten die je hebt gekregen niet te denken, ja, maar dat is niet belangrijk. Ik bewaar het gewoon om het te durven inzetten. En te geloven dat God daar met zijn weg mee gaat. Zelfs al gaat niet alles goed. Lord, make me brave. Maak me moedig, Heer. Dat als er zorgen zijn in je leven, of financiële uitdagingen, of juist heel veel geld, dat het niet overwoekert wat God aan het doen is. Maar dat wij als kerk, wij samen een keuze maken. Heer, laat Jezus steeds op vruchtbare grond komen in mijn leven. Ik gun het mezelf. Ik maak ruimte in mijn hart. Zodat we veel vrucht zullen dragen. En gezien worden dat in ons Jezus zichtbaarder wordt. De geur van Christus op ons leven sterker wordt. En de doorbraak van het koninkrijk versneld wordt in ons land. Zodat de goedheid van God gezien wordt. In Jezus' naam. Amen. Zullen we gaan staan met elkaar? Ik wil graag een gebed bidden voordat we het slotlied zingen. Maar een gebed over ons als gemeente. Dat dit een huis is waarin we willen groeien. Waarin we dankbaar zijn voor het kruis. Onder de indruk van de goedheid en de genade van God. En tegelijk de weg gaan van groei. This parable, every parable is een valstrik. Het is altijd een valstrik. Het gaat om jouw hart en mijn hart. Zodat we meer gaan ontdekken van de geheimen van het koninkrijk. En zijn schoonheid doorbreekt in ons en door ons. Vader, hier zijn we als kerk. Heer, we bieden ons aan u. Zodat ons hart zacht is. Zodat we geraakt mogen worden, vernieuwd mogen worden. Zelfs op plekken waar we verhard zijn. Of waar brokken zitten. Of waar we last hebben van zorg en rijkdom. Heer, maak ruimte in ons hart. We willen ja zeggen tegen uw uitnodiging. U neemt ons mee naar een koninkrijk wat nog mooier is dan wat we nu beseffen. De schittering van uw naam. En ik zegen jou, ik zegen jullie, ik zegen ons allemaal als kerk. Dat we dit jaar veel zullen mogen ontvangen, horen en gaan doen. Dat het wortels schiet in ons leven. En we zullen zien in elkaar en in de kerk en door de kerk. Dat we 30, 60, ja 100-voudig vrucht mogen dragen. En er heel veel vrucht mag voortkomen. Door de goedheid en de naam van Jezus. Wees zo gezegend. In Jezus' naam. Amen.